Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 136, de versen 1 en 3. Loof de Heer, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed. Wij zingen Psalm 136, vers 1 en vers 3. Laten wij ook in deze dienst belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Wij zingen Psalm 48, vers 6 als een antwoord op de geloofsbelijdenis. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heere God, wij mogen hier vanavond bij elkaar zijn in deze zo bijzondere dienst. Een vreugdevolle dag. Een vreugdevolle dienst. Willem en Annemieke mogen hier zijn. Ze zijn voor de burgerlijke overheid aan elkaar verbonden. Als man en als vrouw. Maar zij willen ook samen voor u knielen, voor u neerbuigen, de eeuwige, hoge, heilige God, die hun leven zo geleid heeft, dat zij elkaar hebben leren kennen, dat zij elkaar zijn gaan liefhebben, dat zij elkaar trouw mochten beloven. Maar nu zijn ze hier om u te vragen, om uw zegen, om uw hulp en uw aanwezigheid in hun huwelijk. En we danken u, Heere, dat wij daar allen bij mogen zijn. De ouders, ze mogen ervan getuigen zijn, deze vreugdevolle dag in het leven van hun kinderen. De grootouders, we bidden ook voor opa Boom, die er niet bij kan zijn. Maar Heere, we dragen ook hem aan u op. En wij allen, zoals wij hier zijn, familie, vrienden, belangstellenden, de gemeente, we mogen delen in hun vreugde en in hun blijdschap. En Heere, tezamen bidden wij tot u voor hen, voor Willem en Annemieke, dat u met hen gaat op een levenspad waarvan voor ons onbekend is wat het brengen zal, maar u weet het. En Heere, laten ze in dat vertrouwen en in die afhankelijkheid hun levensweg samen mogen gaan. Heere, wij bidden u dat ook vanavond uw woord mag opengaan en dat u daardoor tot hen spreekt. Dat zij een woord van u meekrijgen, dat zij meedragen in hun hoofd en in hun hart en in de praktijk van hun leven. Een woord dat u zelf aan hen geeft, waarop zij terug mogen vallen in goede tijden van voorspoed en van blijdschap. Maar ook als er tijden zouden komen van tegenslag en misschien wel van groot verdriet. Laat dan, Heere, te alle tijden uw onveranderlijke woord en uw belofte met hen mee mogen gaan. We bidden dat wij zo bij elkaar mogen zijn, Heere. Dat niet alleen zij met z'n tweeën een zegen ontvangen, maar wij allemaal. En dat uw woord in onze levens klinkt, hoe ons leven ook is. En daarom bidden wij ook om de Heilige Geest, Heer. Mensen, woorden zijn maar woorden, maar uw woord is met kracht. En zo vragen wij dat het die kracht ook vanavond in onze levens mag tonen. Wij belijden dat wij van onszelf liever naar onze eigen woorden luisteren dan naar uw woorden. Maar open ons hart voor uw woord. Geef het licht van uw Heilige Geest. Heer, en geef dat zo deze dienst in goede orde mag verlopen. En dat alle dingen mogen plaatsvinden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Help ons in het luisteren. Help ook hem die het woord te bedienen heeft. En zegen ons in uw goedheid. Wij vragen u dit uit genade alleen om Jezus Christus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wel in het boek Prediker. Wij lezen uit Prediker hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 12. U kunt het vinden in de liturgie. Prediker 4, vers 7 tot en met 12. Het boek Prediker is een boek dat waarschijnlijk door de koning Salomo geschreven is, ongeveer 1000 jaar voor Christus. Het is al een oud boek. Hij heeft het boek geschreven toen hij zelf oud geworden was en terugkeek op zijn leven. En hij geeft in dit gedeelte in eenvoudige, realistische spreuken, korte, krachtige wijsheden aan wat hij heeft meegemaakt en wat hij heeft geleerd in de loop van het leven. Prediker 4, vers 7 tot en met 12. Ik, schrijft hij, ik wende mij wederom en ik zag een ijdelheid onder de zon. Er is er één en geen tweede. Hij heeft ook geen kind, nog broeder. Nochtans is aan al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom. En hij zegt niet, voor wie arbeid ik toch? En doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid. En het is een moeilijke, een treurige bezigheid. Twee zijn beter dan één. Want zij hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de één richt zijn metgezel op. Maar wee de ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook indien twee tezamen liggen, zo hebben zij warmte. Maar hoe zou één alleen warm worden? En indien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Tot zover de schriftlezing. De prediking straks zal zijn naar aanleiding van vers 9 en dan het begin. Prediker 4, vers 9a. Twee zijn beter dan één. We zullen bij drie gedachten stilstaan. Ten eerste bij één persoon. Ten tweede bij twee personen. En ten derde bij drie personen. Dat zullen de drie gedachten voor de prediking zijn. Wij zullen zo meteen gaan zingen en wel uit Psalm 32, vers 4 en 6. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En ook vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Wij zingen vers 4 en 6 uit Psalm 32, maar daaraan voorafgaande vindt er een collecteplaats. Deze is bestemd voor de kerk, van harte aanbevolen. Gemeente, Willem, Annemieke, wij denken vanavond na over die woorden van de prediker. Twee zijn beter dan één. En we denken in eerste plaats na over één persoon. Daar begint dit gedeelte dat wij uit de Bijbel gelezen hebben mee. Er was eens een man. En hij was moederziel alleen. Hij had geen vrouw. Zijn ouders waren waarschijnlijk al lang geleden overleden. Broers en zussen had hij niet. Kinderen had hij niet. Hij was alleen. Maar hij werkte de hele dag. Hij werkte hard. Elk moment dat hij tot zijn beschikking had, gebruikte hij om te werken, om geld te verdienen. Het was de moneymaker. Het was een rijke man. Hij had veel geld, ja inderdaad, maar hij gaf het niet uit. Ja, hij ving wel eens op, de mensen zeiden soms dat hij gierig was, maar hij hield het zelf liever op zuinigheid. En de mensen die zo naar hem kijken, die zagen hem werken. Overdaad kende hij niet. Waar was dat voor nodig? Waarom zou je dat uitgeven? En we zien die man 's avonds laat, als hij thuis komt, vermoeid van het vele werken, en hij gaat naar bed. Hij kruipt in zijn bed, maar hij kan niet warm worden. Het is koud, hij kan niet in slaap vallen. En daar ligt hij, in zijn bed, en hij denkt na. Hij denkt na over zijn geld, over zijn bezit. Hij denkt erover na of hij nog meer kan verdienen en nog meer geld kan verzamelen. En zo gaat dat elke avond, telkens weer. En nooit heeft die man er genoeg van om erover na te denken. Hij is onverzadigbaar in zijn gedachten, in zijn begeerte, in zijn verlangen naar geld. Maar soms zo denkt hij ook wel eens terug aan dat ene moment dat hij gevallen was, dat hij zich zo lelijk had bezeerd. En daar lag hij, hij kon niet opstaan. En hij heeft geroepen om hulp, help mij, help me. Maar er was niemand die hem hoorde. Soms denkt hij ook terug aan dat moment dat er een inbreker kwam, die hem bruut en meedogenloos in elkaar sloeg. Aan één ding denkt deze man niet. Zoveel dingen in die uren 's avonds laat die zijn gedachten vervullen. Maar één ding is er waar hij niet aan denkt. En dat is de vraag, voor wie werk ik nu eigenlijk? Met welk doel span ik mij nou zo geweldig in? Ontzeg ik mij zoveel genoegens? Waarom eigenlijk? Die gedachte komt bij hem niet boven. Die vult zijn leven niet. Waar leef ik eigenlijk voor? Die vraag heeft hij zichzelf nog nooit gesteld. Zo wordt in dit gedeelte uit het boek Prediker een eenzame man ons geschilderd. Een eenzaam mens. Want het wordt hier geschilderd in de concrete persoon van een man, maar het kan net zo goed over vrouwen gaan. Het kan gaan over mensen die ongetrouwd zijn, maar het kan ook gaan over mensen die wel degelijk getrouwd zijn en toch eenzaam zijn. Er wordt hier ons een eenzaam mens geschilderd. En die mens is niet van nu alleen. Dat is een mens helaas van alle tijden. 3000 jaar geleden, 2000 jaar, 1000 jaar, nu. In alle eeuwen vind je eenzame mensen. We kunnen in deze tijd wel denken aan het egoïsme, het individualisme, wat onze samenleving doortrekt. Leef voor jezelf. Waarom zou je leven voor een ander? Er is niemand die je kunt vertrouwen dan jezelf alleen. Daar komt die eenzaamheid vandaan. Dat was de basisregel in het leven van deze man. Vertrouw niemand anders dan jezelf alleen. Leef voor niemand anders dan voor jezelf alleen. En dat maakt deze man zo in en in triest. eenzaam. De prediker heeft het waargenomen. Het was een scherpe waarnemer. Hij observeerde het leven. Hij had een realistische blik. Hij zag het wel. Dit soort mensen. En dan zegt hij in vers 8. Dit is een ijdelheid. En een moeilijke, een treurige bezigheid. Hij werd er zelf haast neerslachtig van. Wat een leegheid, wat een ijdelheid, wat een zinloosheid. Dat mensen zo leven. Want dat heeft hij wel gemerkt. De prediker was iemand die zelf alle rijkdom had bezeten. Hij was ontzettend rijk geweest. Het was een man met enorme wijsheid geweest. Het is een man die alles geprobeerd heeft. Hij vertelt erover in dit boek. Alles heeft hij wel een keer meegemaakt. Alles heeft hij wel een keer uitgeprobeerd. Maar hij kijkt terug op het leven. En hij realiseert zich. Dat de belangrijke dingen in het leven. Geen dingen zijn. En dat de belangrijke zaken in het leven niet zakelijk zijn. Het gaat in dit leven niet om geld. Deze man die hij schildert, die eenzame mens, die is rijk en toch zo arm. Misschien zijn er hier vanavond ook mensen die zo leven. Die zich in dat beeld van deze eenzame mens geschilderd zien. Mensen die wel getrouwd zijn, mensen die niet getrouwd zijn. Maar misschien dat u of jij die vraag eigenlijk ook nooit stelt aan jezelf. Waar leef ik nu eigenlijk voor? Waar doe ik het nu allemaal voor? Waarom heb ik zo hard gewerkt? Waarom jaag ik zo achter mijn carrière aan? Ja, waarom eigenlijk? Waarom? Die vraag, die is zo makkelijk weg te drukken. En misschien als je erover nadenkt, kom je vanavond tot de... Ja, tot de gedachte, ik leef eigenlijk voor mijzelf. Voor mijzelf. En andere mensen en zaken en dingen om mij heen, die zijn in zoverre belangrijk als zij dienen voor mijzelf. Eén persoon, onze eerste gedachte. Eén persoon. Helemaal alleen. Wat triest, wat eenzaam. Maar God heeft de mens niet voor de eenzaamheid geschapen. Het is, zei God, het is niet goed dat de mens alleen zou zijn. En daarom schiep hij man en vrouw. Twee personen. Willem en Annemieke, jullie, als je zo die gedachte hoort, jullie kennen dat, stel ik me voor, ook wel wat uit je eigen leven. Die gedachte, zal ik alleen blijven? Hoe ziet de toekomst eruit? God heeft jullie samengebracht. Maar de gedachte zal jullie niet onbekend zijn. En dan mogen wij vandaag te meer blij zijn dat jullie hier samen zijn als man en vrouw. Dat het voor jullie niet is één persoon, maar twee personen. Want dat gaat de prediker wel zeggen. Hij gaat verder. Twee zijn beter dan één, zegt hij. Twee zijn beter. Wat is nu het beste middel tegen die trieste eenzaamheid, ook als je allemaal mensen om je heen hebt wellicht, of niet. Wat is het middel tegen die eenzaamheid? Twee personen. Ik zal in wat volgt dat natuurlijk voornamelijk op het huwelijk betrekken, maar het geldt breder. Het is niet alleen het huwelijk waar dit voor geldt, het kan ook in andere verbanden gelden. Twee zijn beter dan één, zegt de prediker, onze tweede gedachte. Twee personen, niet één persoon, maar twee zijn beter dan één. En hij schilderde dat dus tegen die achtergrond van die eenzaamheid, van die ene man in zijn eentje. Twee zijn beter. Hij zegt niet, twee, dat is alles. Dat is niet waar. Twee is beter. Het huwelijk is ook niet alles. Ik bedoel daarmee, het huwelijk heeft zijn eigen vragen, zijn eigen zorgen ook. Mensen die getrouwd zijn, komen met dingen en met vragen en soms met moeilijkheden in aanraking, die ongetrouwde mensen niet kennen. Wij moeten het huwelijk in die zin niet romantiseren alsof het dat alles is. Het is beter. Dat wel, het is beter. En dan gaat de prediker dat uitleggen in de versen 9, 10, 11 en 12. Het is beter, het is een middel, zegt hij, tegen vier dingen. En als we dat meelezen, komen wij vier dingen tegen. Het is ten eerste een goed middel tegen die doelloosheid, die zinloosheid van die eenzame man. Vers 9, ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Het is ook een goed middel tegen vallen. Indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op. Het is een goed middel tegen de kou. Vanzelf, ook indien twee te samen liggen, zo hebben ze warmte. En ten vierde, het is een middel tegen geweld. Indien iemand de een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. Dus laten we daar eens naar kijken. Vier dingen waarin twee beter zijn dan één. Het is een goed middel tegen doelloosheid, want twee mensen hebben een goede beloning van hun arbeid. Als je samenwerkt, dan weet je waar je het voor doet. Niet voor jezelf, maar voor die ander. En dat is een goede beloning. Dat is echt iets waardevols. Dat is iets prachtigs. Je werkt niet voor het geld. Je werkt niet voor het bezit, maar je werkt voor je man, voor je vrouw. En als God jullie huwelijk zegent met kinderen, je werkt voor je kinderen. Daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Dat is echte beloning. Je werkt voor mensen. En vanaf dit moment, Willem en Annemieke, ligt jullie bestemming daarin. Dat je daarvoor leeft. Dat je daarvoor werkt. Niet voor dat geld op zichzelf, maar voor jullie samen. Dat vraagt samenwerking. Coöperatie. Als je het samen doet, heb je een goede beloning van je arbeid. Dat vraagt onderling gesprek, afstemming, communicatie. Maar dat levert veel op. Ten tweede, het is een goed middel tegen neervallen. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op. Staat er in vers 10. Ja, dat is waar. Mensen die alleen zijn, zijn bang om te vallen. Oude mensen die alleen in hun huis, in hun kamer zitten. Stel je voor dat je zou vallen. Wie zal je helpen? Misschien zeg je, ja, dat is voor oude mensen, dat is niet voor ons. Nou, we hopen dat, laten we zeggen, over 50 jaar, als jullie oude mensen geworden zijn, dat je elkaar nog mag hebben. En als de een valt, kan de ander je helpen. En toch is het een boodschap niet voor over 50 jaar, maar ook voor nu. Want dat mogen wij ook geestelijk betrekken. Als je in zonde valt. Als je in zonde valt. Jullie zijn allebei zondige mensen. Dat stopt niet op je huwelijksdag, dat gaat door. Er komen momenten dat jullie elkaar zullen teleurstellen, omdat je allebei zondaar bent. Het zal zijn dat de een in zonde valt en de ander zal het zien. En wat doe je dan? Laat je die ander dan vallen? Of bied je hem de hand en help je hem, help je haar overeind? Dat is zo mooi dat dat mag binnen het huwelijk. Dat je op die manier kwetsbaar mag zijn. En als je gevallen bent, dat je de hand durft uit te steken en aan de ander vraagt en zegt, ik ben in zonde gevallen, help mij overeind. Ik red het niet alleen. En dan mag de ander je helpen. Dat vraagt de kwetsbaarheid om hulp te vragen als je in zonde gevallen bent. Dat vraagt ook de bewogenheid en de liefde en de medelijden om die ander te helpen op te staan als hij of zij gevallen is. Dat is zo mooi dat je zo in het huwelijk elkaar bij kunt staan. En is het niet daar waar de eenzaamheid vaak begint? Ook in een huwelijk. Dat we de ander niet durven te vragen. Help mij opstaan. Ik ben gevallen. Ik schaam mij voor de zonde waar ik in gevallen ben. Maar twee zijn beter dan één. Twee personen helpen elkaar om op te staan. En als je alleen bent, wee de ene die gevallen is. Want er is geen tweede om hem op te helpen. Er is nog een derde punt wat de prediker noemt in zichzelf. Het is een goed middel tegen de kou. We moeten ons voorstellen dat hij dit schrijft in de context van het oude oosten. Overdag is het warm, maar 's nachts is het koud. Als de wolkeloze hemel is, dan kan het echt koud zijn. En hij heeft een beeld voor zich van twee pelgrims. Mensen die op weg zijn en die in de open lucht slapen. En dan kan het koud zijn. Gevaarlijk koud zelf. Maar als je met z'n tweeën bent, kun je elkaar verwarmen. En dan kun je toch samen als pelgrims die tocht maken. Ook dat mogen wij geestelijk zien. De Bijbel spreekt over ons leven als een pelgrimstocht. We zijn ergens naar op reis. En een christen is op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Naar de hemelse stad. Naar de plaats waar Christus is. En dus waar, dan kan het 's nachts soms koud zijn. Ook in die geestelijke weg kan het van binnen koud zijn. De warmte van het geestelijke leven is verdwenen. Je voelt de kou van de wereld. Je voelt de kou van binnenuit. Hoe kun je warm worden? Hoe kun je warm worden op de pelgrimstocht? Als je met z'n tweeën bent. Dan kan de een de ander warmte geven. Geestelijke warmte. Zodat je toch samen die pelgrimsreis naar dat hemelse Jeruzalem mag maken. Nog een vierde punt. Het is een goed middel samen tegen geweld. Als je aangevallen wordt, als je bedreigd wordt, als je in gevaar bent, kan de een de ander bijspringen. En is het dubbel zo moeilijk om te overweldigen. Twee mensen is dubbel zoveel als één iemand alleen. Ook dat mogen wij geestelijk zien. Die geestelijke strijd die je te voeren hebt, voel je die alleen of samen? Help je elkaar? Bescherm je elkaar? Wijs je elkaar op gevaren? En zo zien wij, twee personen zijn beter dan één. Dat je die beloning ontvangt als je dat, laat ik zeggen, als je dat doet via de omweg van de ander. Want dat is voortdurend de gedachte die de prediker hier gebruikt. Je bent er zelf ook beter mee af. Je hebt er zelf ook voordeel van als je met z'n tweeën bent. Maar altijd via die ander. We mogen zeggen dat huwelijksliefde ook zelfliefde is. Dat is niet verkeerd. We mogen het best zeggen. Maar het gaat altijd via de omweg van de liefde voor die ander. Ik richt mij op die ander in mijn arbeid. En dan heb ik zelf ook een goede beloning. Ik help die ander overeind. Ik maak die ander warm. Ik bescherm die ander. Daar op die manier ontvang ik dat van die ander ook weer terug. En dan zien we dat dat de taak is ook voor jullie in het huwelijksleven. Je moet je er wel voor inzetten. Het vraagt inzet, het vraagt inspanning, het vraagt soms offers. Maar je krijgt er veel voor terug. Via die ander. Altijd samen. Als je dat niet doet, als die inzet verdwijnt, als die inspanning binnen het huwelijk verdwijnt, dan is er het gevaar dat ook die eenzaamheid van die ene man het huwelijk binnensluit. En dan denken alle mensen, die zijn samen, die zijn met z'n tweeën. Je bent toch alleen. Daarom vraagt dat inspanning aandacht. Twee personen. We gaan naar onze derde gedachte. Drie personen. Aan het einde van dit gedeelte dat wij lazen, in vers 12 staat nog een stukje. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Daar komt het beeld van zo'n gevlochten touw. Mijn opa leerde mij vroeger vlechten. Drie touwen had je nodig. Die kon je in elkaar vlechten, dan had je een sterk goed touw dat niet zomaar zou breken. Dat kon wel wat lijden. Twee touwen is meer. Maar drie, dat is werkelijk sterk. En die derde streng, dat derde touw dat er doorheen gevlochten is, geeft aan die andere twee samen met z'n drieën kracht en sterkte. En hoe hard er ook aan wordt getrokken, het zal niet breken. Een derde touw. En wij mogen die lijn in dit verband doortrekken. Nog een derde persoon. God. Welke plaats heeft God in het huwelijk? En bijzonder is dat de liefde tot God in het huwelijk geen bedreiging is. Geen gevaar voor het huwelijk. Geen belemmering voor jullie liefde voor elkaar. Het versterkt jullie liefde. Het maakt jullie huwelijk vast. Als dat een drievoudig snoer is. Dat is een liefde zonder jaloersheid. Annemieke, ik denk niet dat je jaloers zult zijn als Willem God lief heeft boven alles. En Willem, ik denk niet dat je verdrietig zal zijn als je weet dat Annemieke Christus lief heeft. Dat is geen bedreiging voor jullie onderlinge liefde. Dat is een versterking. Dat is dat derde snoer gevlochten in jullie onderlinge liefde. En zo is de liefde tot God een middel dat jullie nog nauwer en meer aan elkaar verbindt. Zo zijn er wel vele voorbeelden te geven van mensen die in hun huwelijk God leerden kennen en God leerden liefhebben. En daardoor werd hun onderlinge huwelijk zo totaal anders, zoveel rijker, zoveel dieper. Ze leerden elkaar nu pas werkelijk kennen, omdat zij God leerden kennen. Een drievoudig snoer. Een derde streng in de liefde van het huwelijk. De fariseeën, die smaalden Jezus en zij zeiden: Jezus, dat is een vriend van zondaren. Ik hoop dat jullie dat als een geuzennaam mogen zien. Een vriend van zondaren. Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan? De liefde voor hem, dat is een derde snoer wat er samen hoort. En dan zien wij dus dat geloof in Christus, geloof in God, dat kan geen zuiver individuele zaak zijn. Er zijn wel veel mensen die zo denken, ja, geloof is, ja, dat is wel persoonlijk, dat is voor mij, daar heb ik andere mensen niet voor nodig. Dat is niet waar. Als je nu een huwelijk hebt waarvan een van beiden maar gelooft, kun je geen drievoudig snoer hebben. Zo eenvoudig is dat. Daar heb je het geloof van twee mensen voor nodig. Een liefde voor elkaar en de liefde voor God. Drie personen. En dan heb je een drievoudig snoer. Ja, het is wel waar. Geloof is persoonlijk in die zin dat ieder van ons vanavond de vraag mag stellen aan zichzelf: geloof ik in God, geloof ik in Jezus Christus? Het is een persoonlijke zaak, maar geen individuele zaak. Je hebt het onderlinge geloof in het huwelijk nodig. En dan hoop ik dat vanaf vandaag het geloof in Christus, alles wat jullie samen doen, jullie hele huwelijk, mag stempelen, mag doortrekken, mag bepalen in alle dingen die je doet, dat het een drievoudig snoer mag zijn. Het mooie van dat derde koord, van dat derde snoer in dat touw, dat drievoudige snoer, is dat het jullie ook altijd samenhoudt. Jullie hebben elkaar trouw beloofd totdat de dood jullie scheidt. En dat moment komt. Dat moment komt. Jullie huwelijk zal als menselijke inzetting niet blijvend zijn. Maar wanneer je verbonden bent met dat derde snoer, dat drievoudige snoer, dan houdt jullie huwelijk toch stand. Tot voorbij de dood. Dan mag dat een eeuwig huwelijk zijn. Door die liefde van Christus voor jullie. En dan zijn jullie aan elkaar verbonden. Niet tot de dood jullie scheidt. Maar voor eeuwig, dat geeft Christus. Verbondenheid, leven. Tot voorbij de dood. En dat geldt voor ons allemaal. Die vraag: hoe zal het zijn als wij gaan sterven? We hebben nagedacht over alleen zijn, over samen zijn. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat zo'n dag als vandaag, zo'n dienst als vanavond moeilijk vinden. Misschien bent u alleen gebleven, ongetrouwd. Misschien bent u weduwe of weduwnaar of gescheiden. En je bent hier vanavond en je hoort die woorden, twee zijn beter dan één. En je denkt misschien, die ene, dat ben ik. Dat is toch niet waar. Dat je je hele leven alleen moet zijn en alleen moet blijven. Want ook als je ongetrouwd bent, ook als je alleen bent komen te staan, ook als je eenzaam bent in je huwelijk misschien, dan is daar Christus, de Heere Jezus Christus. En dat geldt ook, twee zijn beter dan één. En hij biedt u en jou zijn vriendschap, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij hem van eeuwigheid. En hij belooft dat, dat hij de eenzaamheid wegneemt, ook in jouw leven. Hij blijft een vriend van zondaren, tot in de dood, tot voorbij de dood. Als wij die beeldspraak van deze verse nog een keer tot ons door laten dringen. En dan betrekken op dat laatste moment van ons leven. Als wij moeten vallen, zal hij ons oprichten. Als wij door de knieën moeten voor de dood, wil Jezus bij ons zijn. Als wij onze levenswarmte en lichaamswarmte verliezen en de kille koude van de dood over ons komt, geeft hij warmte. Als het geweld komt van dood en hel en graf, is hij degene die ons redt. En daarom geldt het voor ons allemaal. Twee zijn beter dan één. Wie u ook bent, wie jij ook bent vanavond. Getrouwd of ongetrouwd, het moment van eenzaamheid komt. Het moment dat we sterven gaan, dan is een mens helemaal alleen. Dan sta je geliefde om je sterfbed, maar je bent alleen. En juist dan belooft de Heere Jezus, ik ben bij je. Ik draag je door dood en graf heen. Twee zijn beter dan één. En dat is de boodschap voor ons allemaal. Niet alleen voor Annemieke en Willem, maar voor ons allemaal. Hoe zal het zijn op het moment dat u sterft, dat jij sterft? Ben jij dan die eenzame, trieste man? Helemaal alleen. Helemaal alleen. Of mag dan gelden voor u en voor jou? Twee zijn beter dan één. Ook in dat moment, als ik van iedereen verlaten ben, zal ik door hem niet verlaten worden. Dat is de belofte van Jezus Christus. Daar is hij zelf de eenzaamheid van de dood voor ingegaan. Die Godverlatenheid. Toen hij hing aan het kruis. Toen hij de pijn en de angst en de eenzaamheid van de dood heeft ervaren. Waarom? Om ons daarvan te verlossen. Dat is de boodschap, dat is de christelijke boodschap. Die wil Jezus Christus verkondigd hebben. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft zijn macht getoond. En hij verkondigt ook vanavond aan ons allen. Twee zijn beter dan één. Roep mij aan. En ik zal bij je zijn. Geloof in mij. En ik zal je redden. Geef je leven over. Val voor mij neer. En ik zal je oprichten. Hij belooft het. En ieder die de naam van de Heere Jezus Christus zal aanroepen, die zal behouden worden. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 25, het derde vers. Denk, aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, het derde vers. Laten wij het formulier lezen om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen. Willem Boom en Adriana Maria Molenaar, u die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wilt laten bevestigen, hoort uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is en dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet, aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan, zoals hij beloofd heeft. Hen die een ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Ten eerste, voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heersen zou over de dieren op de aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haarzelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere gehouden behoort te worden en dat hij de gehuwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste is dat man en vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat zij hun kinderen, wanneer zij die ontvangen, in de ware kennis en vrezen God zullen opvoeden, tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave van onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen zij doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders. Zo zal de tempel van God, ons lichaam, niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u willen weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw, zoals het hoofd het lichaam regeert. Ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is, zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente lief gehad heeft. U zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent en opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdenden daarin te laten delen. Vervolgens zult u, Annemieke, weten hoe u overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en liefde en trouw volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veeleer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals Sara Abraham gehoorzaam geweest is en hem haar Heer noemde. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden en zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven, mag ik jullie vragen om te gaan staan. Willem Boom en Adriana Maria Molenaar. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente en verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is daarop jullie antwoord? Ja. Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gaf bevestigen. Uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Jullie mogen elkaar de rechterhand geven. Willem Boom, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Adriana Maria Molenaar hier tegenwoordig. Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen, zoals een trouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar leven wilt, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen, overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop het antwoord van Willem Boom? Adriana Maria Molenaar, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Willem Boom hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen, zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is, overeenkomstig het heilig evangelie. Wat is daarop het antwoord van Adriana Maria Molenaar? Ja. Wij zullen samen gaan zingen uit Psalm 134, het tweede vers. En dan zal het bruidspaar knielen. Daarna zullen zij de huwelijkszegen ontvangen. En vervolgens zingen wij, indien mogelijk staande, het bruidspaar, het derde vers uit diezelfde psalm toe. En dat doen wij dan zonder verdere aankondiging. Dus wij zingen nu Psalm 134, het tweede vers. Straks na de huwelijkszegen zingen wij Psalm 134, het derde vers. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit heilige huwelijk geroepen heeft, verbinden u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is. Zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, bezoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zei tot hen: hebt ge niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Wat God dan samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een ander trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Jezus Christus en wees er stellig van verzekerd dat God onze Heer u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in het huwelijk ondervindt, met geduld en dankzegging, liefde en trouw aannemen als uit de hand van God. Zo zal alles voor u ook meewerken, ten goede en tot zaligheid dienen. Amen. Dan zal nu ouderling Boom op vaderlijke wijze de Bijbel overhandigen.
Lieve kinderen, Willem en Annemieke. Zo zijn we samen in Gods huis. En jullie hebben zojuist de zegen van de Heer mogen ontvangen. Samen. Over jullie huwelijk. Daar zijn we als ouders dankbaar voor. Dat jullie dat wilden. En dat het ook mogelijk was en kon. Zoals we hoorden uit het huwelijksformulier wat voorgelezen is, dat de gehuwden velerlei tegenspoed en leed overkomen, mochten ze toch horen van Gods reddende en ondersteunende kracht. We weten dat het jullie wens is om God door Jezus zijn Zoon te dienen. Daar hoort kruis dragen bij. Doe het niet alleen, Maar samen met die Jezus, die Zoon van God. Want we weten uit de Bijbel dat Jezus zijn kruis en ons kruis gedragen heeft. Paulus zegt in de Romeinenbrief, want ik ben er zeker van, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Willem, zoals we vaak samen spraken over Gods onbegrijpelijke wegen, wat wij niet snappen. In onze levens of in andere levens, dan spraken we vaak in het bijzonder over die tekst van Romeinen 8 vers 28a. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen, tegenspoed, voorspoed, alle dingen medewerken ten goede. Onbegrijpelijk. Houd dat samen voor ogen. Hoe de weg ook gaat. Beseffend dat je Gods genade daarvoor nodig hebt. Het leven is een reis. We hoorden het in de preek. Als pelgrim. Graag wil ik jullie die woorden doorgeven van een oud lied. Een welbekend lied. Het zijn vier versen. Ik zal eenmaal het refrein noemen aan het eind. Dat luidt: ik ben reizend naar die stad waar Christus zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Al het schoon op deze aarde kleeft toch de vloek van de zonde aan. Maar in die reine stad, die hemelse stad, daar kan nooit de zonde binnengaan. Daar is ook geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielangst meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heere. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust. En God zelf is zijn loon. En het refijn is dan: geen smart meer daaromhoog. Geen smart meer daaromhoog. God zelf wist daar de tranen droog. Geen smart meer daaromhoog. Laten we allen die hemelse stad voor ogen houden, hoe het ook loopt in je leven. Laten we als een pelgrim dat pad lopen wat ons is voorgesteld. Jullie krijgen van de kerkenraad naar gewoonte een Bijbel. Dat is het woord van God. Daarin openbaart zich God. Daarin openbaart zich Jezus. Studeer erin. Lees erin. Want, dat is het wonder, Gods woord bestaat eeuwig. Nou, bij deze overhang de Bijbel aan jou. Annemiek.
Hoort nu de belofte van God uit de 128e psalm. Welgeluk zalig is in ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid van uw handen. Welgeluk zalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven, en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Annemieke en Willem, we zijn hier op een bijzondere dag, op een bijzondere plaats. Het is dankzij de Laankerk dat jullie elkaar hebben mogen leren kennen. En dan is het toch al dubbel bijzonder dat we hier samen mogen zijn. Op deze plaats, dat jullie samen hebben mogen knielen voor de Heere. Het is een mooie dag geweest, het is een bijzondere dag. Maar dat moment dat jullie hier samen hebben mogen knielen, was niet alleen het moment dat jullie vroegen in ootmoed en in nederigheid of God mee wil gaan en dat derde touw wil zijn in het koord van jullie leven. Maar het was ook Gods belofte dat Hij dat zal doen. Jullie hebben zijn zegen. Het is niet alleen jullie wens geweest, maar het is Gods belofte dat Hij meegaat. En wat er dan ook in het leven komt, we hebben het net gehoord, dan zal Hij bij jullie zijn. Als jullie dat geloven, dat vertrouwen mogen hebben, dan gaan jullie een goede toekomst tegemoet. Al zal het misschien geen makkelijke toekomst zijn, het zal toch goed zijn. En dat is het mooie, dat is het bijzondere, dat jullie op deze dag, op deze plaats hebben mogen meekrijgen. Ouders, voor u ook een dag van vreugde ongetwijfeld. En misschien ook wel een dag van weemoed. De tijd gaat door. Jullie hebben je kinderen zien opgroeien. En dit is het moment waar de Bijbel van zegt dat de kinderen hun ouders verlaten. Ik kan me niet voorstellen dat dat voor hen betekent dat ze blij zijn dat ze weg zijn. Maar toch, het is het Bijbelse taalgebruik. Zij verlaten de ouders. En jullie zullen wellicht op een dag als deze ook terugdenken aan jullie eigen huwelijksdag. Aan de dag dat jullie kinderen geboren werden. En jullie beseffen dat het leven doorgaat. En dat jullie een generatie zijn opgeschoven. En we hopen dat jullie dankbaar mogen zijn voor de liefde die jullie hebben mogen geven. En hebben mogen ontvangen van jullie kinderen. En dat jullie ze, ook al wonen ze niet meer thuis, toch met jullie gebed zullen omringen. De grootouders. Opa Boom kan er helaas niet bij zijn. We lezen in de Bijbel over de oude Jacob dat hij zijn kleinkinderen zegende. Zij stonden voor hem, Efrim en Manasse. En hun oude grootvader legde zegenend zijn handen op zijn kleinkinderen. Daarmee kon hij iets als het ware laten zien van zijn geloof, van zijn vertrouwen, heel zijn leven door. Zo had hij met die God mogen leven. Nu was hij oud geworden en vlak voor hij ging sterven, legde hij zijn handen zegenend op die kleinkinderen. En ik hoop dat zo de grootouders, zegenend als het ware, vanuit eigen levenservaring, wie die God is, de zegen mogen geven aan hun kleinkinderen. En dat u als grootouders, voordat u zelf sterft en heen gaat, als het ware dat geloof mag aanprijzen, aanbevelen, meegeven aan uw kleinkinderen. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geef u dat u in alle godzaligheid, liefde en eenheid, lang en heilig samenleven mag. Amen. Laten wij eindigen met dankgebed. Heere God, wij danken u dat u aan Annemieke en Willem uw zegen hebt willen geven. Dat zij met uw zegen de toekomst in mogen gaan. Dat u belooft, Heere, dat een drievoudig snoer niet snel verbroken zal worden. Heere God, wij bidden dat zij zo in liefde tot u, ook in liefde aan elkaar verbonden mogen zijn. En we danken u, Heere, voor deze prachtige, vreugdevolle en bijzondere dag. Ga met hen, Heere. Ook als het leven voor hen ligt, zegen hen in voor- en tegenspoed. En toon dat het waar is, dat wie op u vertrouwt, wie Jezus Christus aanroept, nooit beschaamd uit zal komen. We danken u, Heere, dat wij getuigen mochten zijn en mochten delen in de vreugde van deze jonge mensen. Geef dat wij zelf ook, Heere, niet in eenzaamheid en zonder God, zonder mensen, enkel zouden leven voor onszelf, maar dat wij mogen weten, twee zijn beter dan één. Niet alleen in het menselijke vlak, maar bovenal tegenover u, o Heere Jezus Christus. Heb dank voor uw woord. Laat het meegaan als een kostbare schat in onze harten. Gedenk ons ook vanavond. Geef dat alles dan ook in goede orde mag verlopen. Heb dank voor wat u ons gegeven heeft en vergeef onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 12. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.